Johannes 1, de introductie van een evangelie, de inleiding van een evangelie als afsluiting van de behandeling van het evangelie. Het was een lumineus idee van Ben, ruim een jaar geleden. Nou, dat schudt hij heel bescheiden zijn hoofd, maar uiteindelijk heeft dat heel bijzonder uitgepakt, denk ik. Voor mij in ieder geval wel, ik ben daar heel blij mee. We hebben met elkaar het evangelie doorgelezen in sneltreinvaart. En we zijn nu toe aan de eerste 18 versen. Waar Johannes misschien inderdaad, zoals Ben het schreef in zijn mailtje vrijdagavond, misschien wel aan het eind gedacht heeft van nou moet er nog een inleiding. En toen schreef hij die eerste 18 versen. Hoofdstuk 1 vers 19 begint het evangelie. Daar zijn we in september mee begonnen. En nu de inleiding. Ik stel voor dat we dat lezen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. En dan bladeren we door naar Johannes 13. Johannes 13, vers 15. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Dat zegt de Heer Jezus na de voetwassing. En dan nog een vers uit Johannes 21, het laatste hoofdstuk. Johannes 21, vers 19. Aan het eind. Daarna zei hij: Volg mij. In het begin was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. En hij was de schepper. Hij is voor alles. Hij is het startpunt van alles. We lezen dat in de brieven van Paulus. Hij is degene door wie God alles gemaakt heeft. In wie God alles gemaakt heeft. En tot wie God alles gemaakt heeft. Hij was het scheppende woord zelf. Zo kernachtig formuleert Johannes dat. Die start daarmee. Als je op de middelbare school Grieks leert. Of maakt niet eens wanneer, zeg maar. Een van de soorten Grieks, vormen van Grieks die in de literatuur voorkomen, is het Koine Grieks van het Nieuw Testament. We leren Attisch en Ionisch, dat zijn de talen die je dan van de oude Griekse schrijvers. En dan is er ook nog het Volksgrieks, het Koine Grieks, en dat is eigenlijk alleen het Nieuwe Testament als bron. En als je dat ook wil leren, als je daar ook les in krijgt, dan begint dat meestal met Johannes 1. Johannes 1 vers 1. In het Nederlands is dat ook heel herkenbaar. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dat is qua taal op het niveau van aap, noot, mies, boom, roos, vis, vuur. Het is heel simpel Nederlands. Het is heel simpel Grieks. Maar wat hier staat, en dat is het mooie van dit eerste stuk. Johannes was een eenvoudige visser, was jongere broer van Jacobus, zoon van Zebedeus. Hij had niet zo'n zware opleiding gehad. Hij was ergens in ieder geval gestrand en was dan toch maar visser geworden. Hij heeft een evangelie geschreven wat literair zo ongelooflijk mooi in elkaar zit. En deze introductie is zo geweldig indrukwekkend dat hij met zo weinig woorden, zulke eenvoudige woorden, zo'n enorme heerlijkheid, rijkdom onthult. Dat is van de bovenste plank. Dat is echt heel bijzonder. Daar is heel veel over te vertellen. Dat gaan we nu niet doen. De inhoud is in dit eerste stukje, deze introductie, eigenlijk de inhoud van het hele evangelie. God is de schepper. God, het woord, is mens geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is geworden als wij, zoals in Hebreeën 2 staat. Hij is mens geworden. Hij is naar ons toegekomen. Hij is heel dichtbij gekomen. Hij heeft zich met ons vereenzelvigd. Hij heeft alles van ons zichzelf eigen gemaakt. Er is niets in ons leven dat hij niet begrijpt, dat hij niet zelf ook heeft doorgemaakt, dat hij zelf ook heeft meegemaakt, dat hij zelf ook op zich heeft genomen. Hij is enorm groot en heel dichtbij gekomen. Hij maakt zich één met mensen. Hij maakt zich één met mensen. En dat gaat door het hele evangelie door. Hij komt naast mensen staan. Hij was, als we dat zo mogen zeggen, dat mogen we natuurlijk niet zeggen, maar dan snappen we wel een klein beetje hoe het werkt. Het is heel verwarrend eigenlijk, ten diepste. Maar ergens hoog in de hemel, de hemel is misschien niet zo hoog, maar hoog in de hemel was hij, een verheerlijkte Heer in de hemel, de schepper zelf. En wij waren hier op aarde. Wij zijn hier op aarde. En hij had alle recht en alle gelegenheid en alle... Het was logisch geweest als hij een deurtje open had gedaan in de hemel en naar ons had gesproken. Dat hij geroepen had. Dat hij boodschappen gestuurd had vanuit de hemel naar beneden. Briefjes uit de hemel. Soms briefjes in vlees en bloed. Dat heeft hij ook gedaan. We lezen dat in Hebreeën. Nadat God vroeger vele malen tot ons gesproken heeft in allerlei profeten. Hij heeft iedere keer boodschappen gezonden vanuit de hemel. Iedere keer vanuit de hemel heeft hij boodschappen gezonden. Heeft hij aan het eind van de tijd, de vraag, leven wij in de eindtijd? Hoeven we ons geen zorgen te maken? De antwoord is ja. Hebreeën 1 vers 2. In het eind van de tijd heeft God gesproken in zijn Zoon. Hij is zelf gekomen. Hij is gekomen. Hij is mens geworden. Hij is onder ons komen wonen. Hij is één geworden met ons. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dat is een fundament voor ons leven. Dat gaan we zo zien. Hij schijnt in de duisternis. We hebben dat gelezen over Johannes de Doper. Die was een getuige om van het licht te getuigen. Hij was niet zelf het licht, maar hij was om te getuigen van het licht. Te vertellen van, joh, daar komt hij. Chris heeft het voorgelezen. Een van de twee teksten uit vers 29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Stond ook in mijn voorbereiding. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen. Zelfs Johannes heeft het aan de lijve ervaren dat hij niet naar God toe hoefde, maar dat God naar hem toe kwam. Johannes ging niet Jezus opzoeken om hem aan te wijzen, kijk daar is het licht. Maar Jezus kwam naar hem toe. God is naar ons toegekomen. Het woord is vlees geworden, is naar ons toegekomen. Wij hoeven geen stap te zetten in zijn richting. Hij heeft de hele stap gezet in onze richting. Hij is bij ons gekomen. Dat is zo ongelooflijk indrukwekkend. Hij schijnt in de duisternis. In het begin was het woord. Directe verwijzing, denk ik, naar in het begin. Genesis 1 vers 1. Dat is eigenlijk ook wat Johannes hier in die eerste paar versen uitlegt. Hij was echt het begin. Wat ik heb meegemaakt in mijn leven, wat ik in mijn evangelie beschreven heb, dat was echt die schepper die in het begin zei, er zij licht. Er zij licht. En er was licht. Dat is hem. Hem heb ik gezien. In levende lijven, hoogste eigen persoon. Ik heb hem aangeraakt. Dat was hij. Deze introductie, die schetst uit, die loopt naar voren over het hele evangelie, door het hele evangelie heen. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. We lezen dat door de hele evangelie heen. Dat de mensen die van hem waren, waar hij kwam, dat hij zich liet zien, dat ze zegt, nee, we willen hem niet. We willen hem niet. Het licht scheen in de duisternis heeft het niet begrepen. De duisternis heeft het niet gegrepen. De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen, zoals het in deze vertaling staat. Een hele moeilijke uitdrukking, waarvan we niet precies weten wat die betekent. Het is ook te moeilijk. Maar we begrijpen wel wat er bedoeld is. Want op het moment dat de rolluiken hier dicht zijn, en er zouden daar ook rolluiken zitten voor die raampjes, en we komen hier binnen, en dat is donker, dan is het hier donker. Als er dan iemand op die knop drukt, dan gaan er een paar lampen aan. En is het donker weg. Het kan niet anders. Als licht schijnt in de duisternis, dan verliest de duisternis, dan wijkt de duisternis, dan is de duisternis weg met de snelheid van het licht. Niet met de snelheid van de duisternis. Het licht bepaalt hoe snel de duisternis dan weg is. Dat is Gods aanwezigheid. Moet je voorstellen. Hij kwam, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Het beoogde effect dat het licht zou worden, was er niet. Onmogelijk. Licht schijnt in de duisternis, dan is de duisternis weg. Dit is een uitspraak van Johannes, dat je denkt van Johannes, dat kan niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, die diepere bedoeling daarvan, waarom Johannes hier zo'n keiharde uitspraak doet, het licht schijnt in de duisternis en die duisternis bleef duister. Dat is denk ik de boodschap van zijn evangelie, die wij ons te harte mogen nemen. Het is gigantisch wat hier gebeurt. Wat is het beoogd effect van dit evangelie in ons leven? Niet dat het duister blijft in ons leven, maar dat hij schijnt. En dat het licht wordt in ons leven. Dat het licht wordt in ons leven. Dat het licht met een hoofdletter zichtbaar wordt in ons leven. Precies wat Ben schreef in zijn mailtje vrijdagavond. Dat zijn glorie zichtbaar wordt. Dat zijn heerlijkheid gaat stralen. Dat als hij op ons schijnt, schijn in mij, schijn door mij, hebben we gezongen. Dat hij zichtbaar wordt in ons leven. Dat hij zichtbaar en tastbaar wordt in ons leven. Dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt naar de mensen om ons heen. Daar gaat het om. Dat is de bedoeling. Niet dat het donker blijft, maar dat het licht wordt. Dat wij licht worden, dat wij op hem gaan lijken. En wat is dan het geheim uiteindelijk van de boodschap over de Heer Jezus en misschien ook wel de boodschap voor ons in onze groei, in ons groeiproces naar volwassen christenen, dat we meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken, dat staat in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. die aan het hart van de Vader rust. Ik denk dat Johannes hier aan het eind van zijn inleiding probeert aan te geven van, lieve mensen, beste Marnix, ik wil graag dat jij aan het hart van de Vader komt te rusten. Want als jij rust aan het hart van de Vader, wat er ook aan de hand is in je leven, wat er ook aan de hand is in de wereld, als jij rust aan het hart van de Vader, dan voel je zijn hart kloppen en dan maak je geen zorgen meer. Dan ben je niet een klein kind op schoot bij de Vader, maar dan ben je een volwassen christen die net als de vaders in het geloof, de vaders en moeders in het geloof in 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, niet meer heen en weer geslingerd worden, maar weten dat de eeuwige er is. Dat hij er is. Dat hij er altijd is. Dat is denk ik de boodschap. In het evangelie, dat is moeilijk. Het evangelie is, ik heb het wel eens vergeleken met een heel grote facetgeslepen diamant. Met ontelbaar aantal facetjes, allemaal verschillende aspecten. Ik ben heel erg tegenstander van het model van de medaille, enerzijds, anderzijds. Omdat je dat doen we allemaal op ieder onderwerp en dus zijn we het iedere keer niet met elkaar eens. Dan staan we naar de ene kant van de medaille te kijken en de andere naar de andere kant. En dan duurt het heel lang voordat we doorhebben dat er twee kanten van dezelfde medaille zijn. Maar dat is wel een beeld dat uit de Bijbel komt. Paulus schrijft dat in 1 Timotheus, of in de brief van Timotheus. Het zegel, de medaille van God, heeft twee kanten. Het zijn twee kanten. Het een en het ander. Zo is het in het evangelie ook. Er zitten heel veel aspecten, maar twee hele mooie aspecten die in dit evangelie parallel naast elkaar gezet worden. Die Paulus later heel mooi uitwerkt in zijn brieven. Dan zet hij de ene brief, doet hij het ene aspect en de andere brief doet hij het andere aspect. Dat is dat enerzijds God in Christus door het woord dat mens geworden is alles in orde heeft gemaakt. Hij heeft alles in orde gemaakt. Johannes 19. Daar staat het, dat hij uitriep, het is volbracht. Het is volbracht. Wij zijn in hem veilig. Wij zijn in hem verzoend met God. Wij zijn in hem, noem maar op. Wij zijn bij hem, in hem veilig. Hij heeft alles volbracht. Maar als je dan die tweedeling even aanhoudt, dan is dat de ene helft van het evangelie. Want de andere helft van het evangelie is, dat is zo, hij heeft alles volbracht, maar, niet maar, ook daarbij is het de bedoeling dat hij in ons gestalte krijgt. Dat wij niet meer duister blijven in het heerlijke vertrouwen dat hij alles voor ons volbracht heeft, maar dat wij veranderen naar zijn beeld. Daar is heel Gods werk op gericht. We lezen dat in de brieven van Paulus. Zelfs letterlijk legt hij dat uit in de Romeinenbrief. Het is de bedoeling dat wij, door de vorming die hij op ons loslaat, dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Dat wij op hem gaan lijken. Dat hij zichtbaar wordt in ons. Dat betekent dat we niet alleen maar geweldig dankbaar zijn voor wat hij voor ons gedaan heeft, wat hij voor ons volbracht heeft, maar dat we dan ook zeggen, ja Heer, schijn in mij, schijn door mij, vorm mij door uw woord, kneed mij. Ga met mij aan de slag, want ik wil graag lijken op u. U bent zo bijzonder. Ik wil u graag volgen, Heer. En dat is een hartewens van ons. Ik hoop dat dat echt een hartewens van ons is, maar het is ook een oproep. Het woord is vlees geworden en de Heer zegt aan het eind van de voetwassing, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Ik heb wat voor jullie gedaan. Prima, maar ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten, als je mij wil volgen, als je op mij wil lijken, als je wil dat mijn glorie zichtbaar wordt, als je wil dat de mensen, de wereld, de mensen om je heen, de mensen, de medechristenen, dat die bemoedigd worden door de aanwezigheid van de Heer, dan zul jij op mij moeten lijken, want ik ben nu in de hemel. Daarom zegt de Heer aan het eind, volg mij. Ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Volg mij, dat is de boodschap. Maar hoe vullen we dat dan concreet in? Nou, daar helpt Johannes ons mee met het evangelie. Ik heb 7 voorbeelden, die ga ik heel snel langs, uit het hele evangelie. Hoe doen we dat concreet? De voorbeelden zijn in feite voorbeelden van de Heer Jezus zelf en lessen die hij ons geeft in het evangelie. Als Gods kinderen. Hij heeft ons zijn geest gegeven, staat hier in de inleiding. Die wel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. We zijn kinderen van God. In hoofdstuk 14, 15 en 16 komt de Heilige Geest te sprake. Die die rol heeft, die in ons woont. Het wonder dat wij... Dat is een beetje lastig. Als wij het over Gods geest hebben, dan denken we Vader, Zoon, Heilige Geest. Dan denken we op het einde van... Dat is ongrijpbaar voor ons. Maar als wij een kind van onze Vader zijn, en dat zijn we allemaal, kind van onze vader en moeder, dan hebben wij dat leven, wat ik dan makkelijk met een etiketje laat vertalen in een achternaam, hebben we gekregen van onze ouders. Dat leven van onze ouders. Ik heb de geest van mijn vader in mij. Ik heb het leven van mijn vader in mij. Ik heb gisteren weer naast hem in de auto mogen zitten. En dat is best heel bijzonder. Ben ik dankbaar dat ik zijn geest in mij mag hebben. Zo zijn wij kinderen van God, dat wij zijn geest in ons hebben. Dan denken wij gelijk aan de Heilige Geest en alles wat over de... Nee, het gaat even om dat wij kinderen van God zijn. Dat wij zijn geslacht zijn. Dat wij, ik durf het bijna niet te zeggen, net als de Heer Jezus, kinderen, zonen en dochters van God zijn. Hij woont, zijn leven woont in ons. Wij zijn uit hem geboren. Dat is wat hier staat. Niet op wat voor natuurlijke manier dan ook. Natuurlijk zijn we ook op een natuurlijke manier geboren, anders zagen we elkaar hier ook helemaal niet. We zijn uit onze ouders geboren, dus als hier staat, je bent niet op die manier, op een natuurlijke manier geboren, dan bedoelt Johannes niet dat we niet op een natuurlijke manier geboren zijn. Dat betekent, het is een heel leuk voorbeeld van dat je moet lezen wat er staat, omdat je letterlijk neemt wat er staat, dan staat er onzin. We zijn wel op een natuurlijke manier geboren, maar waar Johannes op doelt is dat wij op die manier kinderen van God zijn. Nou, dat zijn we. Wat gebeurt er dan? Eventjes een alert vooraf. Kijkwijzer, waarschuwing. Ik weet niet welk icoontje erbij past. Zitten heftige dingen in. Ik ben aangesproken. Ik vond het best heel heftig. Hoofdstuk 3. Wat bewerkt Gods geest in ons? Wat bewerkt Gods geest in ons? Hij leeft in ons. Hij woont in ons. We zijn zijn kinderen. Wat gebeurt er? Hoofdstuk 3, het gesprek met Nicodemus. Dat gaat over de wedergeboorte. Er staat er een leraar van Israël, een theoloog, zeg maar, die staat en die komt met een vraag en dan zegt hij tegen Jezus, ben jij nou een leraar, weet jij dat nou niet? Je moet wedergeboren worden. De eerste les is heel confronterend. Wij met onze kennis, we zeggen dat vaak tegen elkaar of soms tegen elkaar, dat we enorm bevoorrecht zijn in de traditie waarin wij zijn opgegroeid met heel veel leraars, voorgangers die ons schatten uit Gods woord hebben uitgetekend, zeg maar, en ook voorgeleefd. Sommigen in ieder geval, velen in ieder geval. We zijn enorm bevoorrecht. Maar de Heer zegt, niet op vertrouwen, loslaten, je moet wedergeboren worden. Dat leven in jou, dat is niet voortgekomen uit studie. Dat leven in jou, dat is niet voortgekomen uit je best doen. Dat leven in jou is niet voortgekomen uit jouw eigen inspanningen. Maar dat leven is voortgekomen uit mijn werk. Die wedergeboorte, daar was jij niet bij. Daar heb jij geen invloed op. Dat leven, dat wat ik in jou heb uitgestort, daar heb jij geen invloed op. Geen enkele. Eigen dunk, helemaal weg. In ons hele leven, alles waar wij op vertrouwen, wat wij weten van Gods woord en zo, dat heeft niets te maken met Gods leven in ons. Het is wel nuttig, en er is zelfs vanuit de Bijbel best op te maken, dat wij wel kunnen zorgen dat hij minder zichtbaar wordt in ons leven. Dat wij belemmeringen kunnen vormen voor de zichtbaarheid van hem in ons leven. Maar dat leven, daar hebben wij niets aan gedaan. Kunnen wij niks aan doen, dat is zijn ding, de wedergeboorte. De Heer gaat dan nog een stapje verder in hoofdstuk 3. De wind. Hij zegt, de wind, je ziet hem niet, je hoort hem niet, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij naartoe gaat. Zo is het met de Heilige Geest. Iemand die uit God geboren is, die Gods geest in zich heeft, dat is ongrijpbaar. Dat weten we niet. We weten niet hoe dat werkt. We weten niet hoe dat werkt. En dat is best heftig. Want dat betekent dat we in ons spreken, in ons vertellen, in ons benoemen van hoe God is, hoe God werkt in mijn leven, in ons leven, dat we daar heel erg voor moeten oppassen, dat we dan niet toch gaan doen alsof we het wel weten. De allereerste les in het Johannesevangelie is, hoe het werkt met dat leven in jou, dat weet je niet. Hoe dat werkt met de Heilige Geest in jou, dat weet je niet. Natuurlijk hebben we wel onze overtuiging dat we ons geleid voelen, dat we ons gedreven voelen, dat we ons toegerust voelen. We voelen af en toe, op een bepaald moment, en soms verlangen we ernaar zelfs, dat we zeggen van alsjeblieft bid voor mij, want ik heb dat nodig. Dat noemen we dan de zalving, de toerusting, dat we extra kracht krijgen van Gods Geest en dat ervaren we dan ook. Maar het begrijpen van wat is nou Gods Geest wel of niet, dat weten wij niet. Dat heeft te maken met de Zoon die aan het hart van de Vader rust. Wij weten namelijk dat Gods Geest veel groter is. Een voorbeeld, in mijn voorbereiding, afgelopen weken voor deze toespraak, was ik ongeveer rond, dacht ik, ik had alleen geen introductie. Ik had geen opening, dat ik denk van wat moet ik nu? Vrijdagavond kwam het mailtje van Ben en toen schreef Ben, ik weet niet waar het over zal gaan, want ik heb het lange bruggetje nog niet gelezen, maar het zal ongetwijfeld gaan over zijn glorie bekendmaken. En toen dacht ik, ja, dat is het. Het gaat over zijn glorie bekendmaken. Dat is verslag 1 van hoe het bij mij gegaan is. Wat ik ook kan vertellen, dat is, ik ben de afgelopen weken, ik wist dat natuurlijk al langer, ben ik bezig geweest met de voorbereiding van deze preek. Ik heb ervoor gebeden, ik heb de Bijbel gelezen, de Heer heeft tot mij gesproken, hij heeft mij persoonlijk aangesproken en hij heeft mij ook dingen op het hart gelegd waarvan ik de overtuiging heb dat ik die nu naar voren moet brengen. Ik had alleen nog geen intro. En ik zat daarmee en ik heb de Heer gebeden, Heer, hoe moet ik beginnen? Wat moet nou eigenlijk de kern zijn, de opening van mijn preek? En toen kwam door de Heer geleid het mailtje van Ben. Ik zeg, dank u wel, Heer. Het gaat om het laten zien van uw glorie. Dat was een bevestiging van de Heer. Ik heb één geschiedenis van vrijdagavond, zeg maar de afgelopen week, heb ik op twee manieren verteld. En ik hoop van ganse harte, dat na vandaag en in de toekomst, die eerste variant, dat ik Gods woord, Gods naam niet genoemd heb en niet verteld heb over leiding van Hem in mijn leven, dat die het meeste indruk maakt om de eenvoudige reden, omdat die voortkomt uit het leven met de Vader. Uit het rusten aan het hart van de Vader. Het is vanzelfsprekend dat de Heer bij ons is en dat Hij ons leidt en dat Hij ons dingen wil geven. Maar op het moment dat ik dat zo bijzonder vind dat ik dat ga benoemen, van de Heer heeft tegen mij gezegd, dan zijn jullie uitgepraat. Dan claim ik Gods gezag. En de Heer zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, dat weet je niet. Geloof in mij, geloof nou in mij, vertrouw nou op mij, ik ben er. Ik leef in je, ik woon in je. Ga niet mij proberen te begrijpen en te analyseren. Op het moment dat we ruzie gaan maken, proberen te analyseren wie God is en hoe God is en wat Hij precies doet, dan gaan wij ons boekje te buiten. En dan krijgen we ruzie, dan krijgen we oneenigheid. Niet doordat het niet klopt wat we zeggen. Natuurlijk klopt dat. De Heer heeft tegen mij gesproken. En ik heb de Heer gedankt voor het mailtje van Ben. Ik dank wel, Heer, dat was het. Maar dat heeft geen gezag. Het is vanzelfsprekend. Hij is er. Snap je wat ik bedoel? De Heer zegt tegen Nicodemus, de Heilige Geest, pas op, dat ben ik zelf. En dat is in ons eigen leven zo, maar het is ook op grotere schaal zo. Het woord eindtijd is al even gevallen, Hebreeën 1. We denken na over Israël en Palestina, de aanval op Gaza. Geloven wij nou echt dat God groot is? De bedoeling van het licht dat geschenen heeft, het woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft, is dat wij op God gaan vertrouwen. Dat wij weten dat de hele wereld toesnelt naar zijn voleinding. Dat dat goed komt. En hoe precies, en wat er allemaal een rol in heeft, op welke manier. Is dit van de Heilige Geest? Is dat van God? Is dat van de Heilige Geest? Is het dat van God? Het rare is dat ik denk dat als iets goed gaat met Israël, dat ik dan de hand van God zie. En dat als het slecht gaat met Israël, dat ik dan niet de hand van God zie. Dat ik dan denk, dan moet ik tegen in opstand komen, want ik ben wel een beetje fan van Israël, want Israël is Gods oogappel. En de hele Bijbel lezen we dat als het slecht gaat met Israël, dat het de hand van God is die zijn oogappel tuchtigt. Laten we voorzichtig zijn. Laten we voorzichtig zijn met het duiden van de wereldgeschiedenis met etiketjes. Dit is van God en dit is niet van God. Want alles, als wij rusten aan het hart van de Vader, alles is van God. Alles gebeurt onder zijn gezag. Alles gebeurt onder zijn toelating. Alles gebeurt onder zijn raadsbesluiten en regeringswegen. Uiteindelijk komt hij tot zijn doel. Als het moeilijk is in mijn leven, als er dingen gebeuren die niet fijn zijn in mijn leven, dan denk ik niet zo gauw van dit is een zegen van de Heer. Maar als je 5 jaar later terugkijkt, of als je 10 jaar later terugkijkt, denk je, oh wat was dat geweldig. Fijn dat hij mijn probleem toen niet gelijk heeft opgelost, maar dat hij me er doorheen heeft geholpen, want ik heb hem leren kennen. Ik heb het hart van de Vader voelen kloppen. Hij was erbij. Dat is de zegen van het leven hier op aarde. Hij is erbij. Hoofdstuk 4. De Samaritaanse vrouw. Ik ga ze niet allemaal zo uitgebreid behandelen. Dat kan niet. Ik zie dat dat helemaal uit de klauwen gaat lopen. Wat leren we daar? Wil je dat de Heilige Geest werkt in je leven? Of hoop je dat de Heilige Geest werkt in je leven? Nou, kijk dan even in de spiegel. Als je iemand ziet die zwak is, en dat je dan vanzelfsprekend alles laat liggen en denkt, die heeft hulp nodig, heeft een ontmoeting met de Heer nodig. Ik laat alle dingen, alle andere verplichtingen, ik laat mijn eigen honger en dorst laat ik ook even zitten. Ik ga met hem of haar even praten. Dan lijk je een beetje op de Heer Jezus. Als je het niet hebt, die neiging niet hebt, bid er dan voor. Bid er dan voor. Heer, maak mij een beeld van u. Schijn in mij, schijn in mij. Dat duister, dat anders is dan u, dat verdwijnt, dat ik op u ga lijken. Als je de neiging hebt, als je bij jezelf de neiging bespeurt om als iemand het lastig heeft, dat je dan gaat kijken en denkt van ja, dat is ook wel een beetje haar schuld. Dat is ook wel een beetje zijn schuld. Hij heeft het ook wel zelf naar gemaakt. Ga dan alsjeblieft bidden om de vervulling met de Heilige Geest en de vorming door Gods Geest, dat licht van hem, die duisternis, hij heeft er zelf ook al een beetje naar gemaakt, die duisternis, dat die verdreven wordt. De duisternis begrijpt dat niet, dat licht. Daarom moeten we ons daarvan bewust zijn. Dat gaat niet automatisch weg. Het is de bedoeling dat wij doorkrijgen dat als er iemand zich rot voelt en een leven achter de rug heeft, zoals die Samaritaanse vrouw, dat wij dan zeggen niet van, dus heb je ook wel verkeerd gedaan. Dat is dom. Dat was ook wel een beetje dom. Maar dat je zegt, mag ik je helpen? Er is vergeving. De Heer is er. Het licht, de waarheid, die bevrijdt. Geven wij het. Als je bij jezelf wel eens de neiging voelt om te denken over iemand, als je de krant leest of iets over iemand hoort, van dan maken ze het zelf naar de stommers. Bid alsjeblieft de Heer dat hij met zijn licht die duisternis in mijn hart, in ons hart, verdrijft. Dat het wel licht wordt, dat we op hem gaan lijken. Willen wij iets van zijn glorie laten zien, dan zullen wij never, nooit meer moeten denken, moeten zeggen, het ligt ook wel een beetje aan hem of haar. Dat was hoofdstuk 4. Hoofdstuk 6, wat bewerkt Gods Geest in ons? Eten van hem, je voeden met hem. Leven met hem, leren om te geloven in hem, leren om te vertrouwen in hem. Hij heeft alles in zijn hand. Merk je in je leven dat je niet de neiging hebt om je te verdiepen in hem, maar dat je de neiging hebt om je te verdiepen in een bepaalde theologie of in een bepaalde leerstelling. Maar dat je mist eigenlijk dat verlangen bij jezelf. Ja, ik heb niet zoveel met het lezen van de evangelie, hè? Bid dan de Heer alsjeblieft dat hij die duisternis in mijn hart, in jouw hart, wegneemt. Dat je verlangt naar dat eten. Hij is mens geworden. Hij heeft zich tot in de dood gegeven. Hij noemt daar dat voorbeeld. Je moet mijn vlees eten, mijn bloed drinken. Dat is best heftig. Mensen begrepen het ook niet. Die dachten dat hij oproep deed tot kannibalisme. Het is bizar. Maar dat verlangen, ik wil hem leren kennen. Als je het niet hebt, bid erom. Hij wil je vormen. Paulus noemt dat later, al deze aspecten. Die vat hij samen in 9 punten, noemt hij de vrucht van de geest. Waarin we kunnen merken of Gods geest in ons werkt. Wat bewerkt Gods geest in ons? Hoofdstuk 13. We hebben net gelezen, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. De voetwassing. Zo confronterend. Als ergens hulp nodig is. Als je bij jezelf merkt de neiging om te denken van nou, komt me niet zo goed uit. Moet iemand anders maar doen. Komt me niet zo goed uit. Het is niet handig. Ik heb straks een andere afspraak. Moet me nog voorbereiden. Geloof je dat God er is en dat hij voorziet? Bid alsjeblieft de Heer dat hij zijn geest die in jou woont laat schijnen in die duisternis, dat als er hulp nodig is, dat je zegt, Heer, ik ben er. Ik kan het straks uitleggen. Ik ben dan wat later, maar ik kan het uitleggen. Want ik mocht ergens helpen. Ik mocht ergens dienen. Als je niet de neiging hebt, de natuurlijke neiging om te zeggen, dat doe ik wel. Bid dan alsjeblieft de Heer of hij met zijn licht die duisternis in je hart wegneemt. Dat hij daar instraalt totdat het wel licht wordt. En dat je zegt, ja, ik voel die neiging om te hulp te schieten. En niet te denken van, komt het mij wel goed uit? Willen we op de Heer lijken? Dan moeten we doorkrijgen dat de Heer het geen roof geacht heeft om God gelijk te zijn. Dat hij zijn hele bediening, zijn hele positie, zijn hele hebben en houden. Waar hij geweldig van genoot, daar lezen we over in een aantal cryptische stukjes in de Bijbel, onder andere Spreuken 8. Geweldig mooi dat hij dat heeft losgelaten, Filippenzen 2, zichzelf heeft ontledigd om te dienen. Een slaaf te worden, een slaaf te worden. Daar genoot hij van. Willen wij op hem lijken? Als je dat nog een beetje mist, nog wel eens voelt opkomen, kom niet uit. Wil ik niet. Kan een ander beter. Bid, bid, bid. Of de Heer door zijn geest die duisternis uit je hart wil weghalen. Dat dienen, op de grond gaan zitten, voor iemands voeten, dat betekent dat je naar iemand opkijkt. Dat betekent dat je respect hebt voor de ander. Kom ik weer bij het begin, zoals de Heer Jezus vanuit de hemel had kunnen toespreken. Stelletje, schorriemorrie, jullie zitten er bij elkaar en niemand van jullie is bereid om eventjes op zijn knieën te gaan. Had hij kunnen zeggen, dat was helemaal terecht geweest. Hadden wij allemaal een stevige verwijtende ondertoon gehoord, minstens, was ook terecht geweest. Maar hadden wij een verkeerd godsbeeld gehad. Maar de Heer zegt niks en hij gaat op zijn knieën en hij kijkt op. Hij heeft respect voor de gasten die ook aan tafel zijn. Hij kijkt op. Tegen degene die die dient, dat hoort bij dienen. Dat je opkijkt, de ander je meester noemt. De ander meer noemt dan jezelf. Ik dien de ander. Dat is wat de Heer voordeed. Hij had respect voor de ander. Hij had respect zelfs voor Judas. Die zijn vriend heeft genoemd. Die de voeten heeft gewassen. Dat gaat echt heel ver. Op het moment dat je bij jezelf merkt, ik heb geen respect voor die of die. Kom ik weer? Komt Johannes weer? Bid alsjeblieft dat dat licht doordringt in die duisternis en dat die duisternis wijkt. Voel je bij jezelf een gebrek aan respect voor anderen? Bid dat de geest in jou ruimte krijgt om wel zichtbaar te worden, om wel het licht van God zelf zichtbaar te laten worden, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt, dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Dienen. Dienen met het woord. Ik sta hier te blazen. De bedoeling is dat ik dien met het woord. Op het moment dat ik zeg, ik heb Gods woord gelezen. De Heer heeft tot mij gesproken. En dit is wat hier staat. En dit ga ik jullie vertellen. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt, als ik het heel even cru formuleer, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat ik dat jullie nu moet vertellen. Dan kan het zijn dat ik heel veel respect heb voor mijn gehoor, maar dan heb ik het heel goed verborgen. Wat is er nou logischer als we dit voorbeeld volgen, deze oproep, deze les van de Heer volgen, om te zeggen, joh, ik weet het ook niet, maar zo heeft de Heer mij aangesproken en ik sta naast jullie. En we staan samen onder de indruk naar Gods woord te kijken en ik kan alleen maar delen, waarschijnlijk zeg ik niks nieuws. Want jullie zijn deels ouder dan ik. Jullie hebben een ander leven dan ik. De Heer gaat met jullie zijn weg. Jullie hebben ook je levenservaring in de weg, in de wandel met de Heer. Voor ons allemaal is dit waarschijnlijk niks nieuws, maar een opfriscursus. En waarschijnlijk kunnen we zo bij de koffie wel delen. En dan hoor ik graag van jullie, dat heb ik ook zo nodig. Dat is dienen vanuit het woord. Dat is dienen vanuit het woord. Ik hoop dat jullie mij corrigeren bij de koffie of tijdens de preek, als ik op een gegeven moment de neiging ga vertonen om te zeggen, ik heb dit geleerd en ik wil het aan jullie vertellen. Jullie moeten dit ook weten. Want dan mis ik kennelijk die link dat jullie dit waarschijnlijk al lang weten, omdat Gods geest in jullie woont. Snap je wat ik bedoel? Hoofdstuk 17. Wat bewerkt Gods geest in ons? Hoofdstuk 17 kennen we, het hoofdstuk, het geweldig mooie hoofdstuk, dat gebed. Waar gaat dat gebed over? Als Gods geest in mij woont en de ruimte krijgt en de duisternis in mijn hart verdrijft, dan gaat mijn gebed misschien wel lijken op dat gebed van de Heer Jezus. Ik heb hier alleen maar staan voorbeden, voorbeden, voorbeden. Ik bid niet voor mezelf, maar ik bid voor die, ik bid voor die, ik bid voor die. Vader, Vader, hou ze vast. Hou hem vast. Geef ze uw vrede. Wees hen nabij. Laat ze merken dat u erbij bent. Soms bidden we heel concreet voor de oplossing van een probleem. Daar bid ik ook voor. Heer, wat mag ik bidden? We hebben dat aan de lijve meegemaakt in het verleden en sinds die tijd nog heel vaak, omdat ik het toen geleerd had. En af en toe met schaamrood op elkaar komt zeggen van, maar ik wist die les al wel en nou moet ik hem weer krijgen. Dan ben ik dankbaar voor het geduld van de Heer, dat je mag vragen, Heer, wat mag ik bidden? En dat de Heer soms zo'n lichtstraaltje geeft. Van je mag vrijmoedig bidden om oplossing van het probleem. Maar dat is niet altijd. De Heer zegt ook soms, bid maar voor vrede, om kracht en om troost, om mijn nabijheid. Dat is gaaf. Dat voorbeden voor een ander. Niet bidden voor mezelf, ons eigen verlanglijstje. Ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. Heer, help mij, Heer, leid mij. Heer, geef me dit, Heer, geef me dat. Of onze directe omgeving. Heer, ik wil zijn zoals u. Ik wil graag hem, haar, hen. Heer, gaat uw weg. Laat u zelf zien. Laat uw heerlijkheid zien in hun leven. Hoe? Weet ik niet. Mag u bepalen. Hoofdstuk 18. Wat bewerkt Gods geest in ons? Die is ook confronterend. Dat vind ik heel moeilijk. Bespeur jij wel eens bij jezelf de neiging om als er iets gebeurt wat niet helemaal goed gaat, heb ik in werksituatie nog wel eens, dan belt er een klant op en dan is er iets aan de hand. En dan bespeur ik bij mezelf de neiging om uitvluchten te verzinnen. Om te denken van nou, ik had de informatie ook een beetje laat gekregen. Het was niet helemaal compleet. Ik moest er nog achteraan. En die omstandigheden, verzachtende omstandigheden aan te dragen. Om de schuld, mijn tekortschieten, waarom ik niet gisteren al even gebeld had. Om dat toe te lichten waardoor dat ontstaan is. Om dat van me af te drukken. En ik bespeur mij mezelf zelfs de neiging om dan ook naar anderen te wijzen. Die en die en die. Ja, maar ik had gewoon even kunnen bellen van ik heb de informatie nog niet. Je zit erop te wachten, ik hoop dat het morgen wel lukt. Heb ik niet gedaan. Ik bespeur bij mezelf de neiging om de schuld af te schuiven. Om de schuld die op mijn schouders ligt te verkleinen met argumenten. Dat is duisternis. Waarvan misschien wel, nou ja, dat weet ik niet, dan praat ik over mezelf. Maar ik denk dat het licht van de Heer misschien wel de meeste moeite heeft om die duisternis uit mijn hart te krijgen. Die vanzelfsprekende, natuurlijke neiging om weg te redeneren waarom ik tekortgeschoten, waardoor het komt dat ik tekortgeschoten ben en waarom de schuld eigenlijk bij anderen ligt. De Heer Jezus in hoofdstuk 19 Die zei: neem mij maar, laat deze heen gaan. Straf mij maar, laat deze heen gaan. Zou de Heer Jezus de neiging hebben gehad om te zeggen: het is niet mijn schuld dat de wereld zo verrot is. Jullie hebben God losgelaten. Nee, zegt de Heer, niet jullie schuld. Het is mijn schuld. Je zou de Messiaanse psalmen eens door moeten lezen. Het boek Psalmen, dan kom je een heleboel Messiaanse psalmen tegen. In de profeten hoor je de Heer Jezus ook spreken. En dan zegt hij op een gegeven moment: mijn zonde maakte ik u bekend. En dan zeggen wij allemaal: nee, Heer, dat was niet. Het was mijn zonde, niet uw zonde. Nee, zegt de Heer, ik hoop dat je hiervan leert. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en heeft gezegd: neem mij maar, straf mij maar, laat deze heen gaan. Uiteindelijk hing die aan het kruis en toen staat er, toen de volheid van de tijd gekomen was. Op het moment dat God het niet langer kon aanzien, dat de zonde van de mensheid tot een hoogtepunt was gestegen, dat er geoordeeld moest worden. Net op dat moment had de Heer Jezus zich laten kruisigen en hij stond voor God. Hij hing voor God en zei: straf mij maar. Maak mij maar die slang, de oorzaak van alle ellende. Geef mij dat oordeel maar. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Willen wij op de Heer lijken? En bespeuren wij desondanks, niet desondanks, want we willen graag op de Heer lijken, maar bespeuren wij af en toe nog die neiging bij onszelf, om de schuld bij onszelf, af en niet te beginnen met sorry, ik ben tekortgeschoten, maar verdoezelen, afschuiven, beredeneren waarom het wel meevalt? Laten we dan alsjeblieft bidden: Heer, ik wil graag in uw licht komen. Schijn in mij, schijn door mij, dat licht van u, dat u zegt sorry voor alles wat u niet gedaan hebt, dat ik dat ook krijg. Dat zeg ik, joh, laat maar. Geef mij maar een slechte naam, dat geeft niet. Maar laat die ander gaan. Dat, lijken op de Heer Jezus, confronterend, hè? Ik vind dat moeilijk. Hoofdstuk 20, wat bewerkt Gods geest in ons? Als Gods geest in ons werkt, als Gods geest in ons woont, dan weten we dat Hij erbij is. En dan hebben we door dat Hij niet helemaal volmaakt is in zijn opstandingslichaam, maar dat Hij in zijn opstandingslichaam wonden draagt. Zoals Thomas aanvoelde: van jullie halleluja geroep, de Heer is waarlijk opgestaan. Als ik niet die wonden zie, als ik niet die wonden zie, dan kan ik niet geloven. Het besef dat de Heer in alles wat wij meemaken, zelf ook altijd die wonden heeft. Dat Hij bij ons is, in de pijn. Dat Hij er is, dat Hij ons begrijpt. En dat Hij, om het heel indrukwekkend te zeggen volgens mij, met ons meeleeft. Met ons meeleidt. Dat bewerkt Gods geest in ons. Als wij bang zijn voor pijn, als wij bang zijn voor littekens en denken dat moet opgelost, dat moet opgelost, dat moet opgelost. Laten we dan alsjeblieft zeggen: Heer, schijn met uw geest, met uw licht in mij, dat ik op u ga lijken, dat ik accepteer dat zelfs u wonden hebt, dat u met mij mee leidt, dat u er niet bent om mij een kalme reis te geven, maar dat u er bent om het door die woelige reis een behouden aankomst te geven. Dat. Thomas heeft misschien wel heel veel begrepen. We noemen hem de ongelovige Thomas. Hij is er en hij leeft mee en hij leidt mee. Die waarheid bevrijdt ons. Deze waarheid bevrijdt ons. Als dit licht schijnt, licht en waarheid, dat geeft leven. Dat bevrijdt, dat maakt vrij, dat maakt ons vrij van onszelf, dat maakt ons vrij van die duisternis die ons iedere keer toch weer niet op de Heer Jezus laat lijken. De werking van Gods geest in ons leven, in mijn hart, mag betekenen dat ik iedere keer die lessen weer te harte neem en zeg: Heer, schijn in mij, schijn door mij, ik wil graag lijken op u, ik wil graag lijken op u. En dan zijn dit 7 voorbeelden. We kunnen ervan getuigen. Ik had het hier staan, ik ga er verder niks over zeggen. Wij kunnen ervan getuigen, en dat bedoel ik Lieneke en ik. Wij kunnen ervan getuigen. En je mag het ons bevragen. We hebben een hele simpele oploskoffie thuis. En we hebben thee. En we hebben water. Dus als je er tegen kan, zeg maar. Maar wij kunnen ervan getuigen dat deze waarheid bevrijdend is. Dat die bevrijdend is. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de weg naar het hart van de Vader. Het hart van de Vader, dat je voelt kloppen en denkt, wauw, wat maak ik me nog zorgen. Heer, ik wil er zijn voor u, ik wil er zijn voor hen. Om zijn eer, om zijn glorie zichtbaar te maken. Dankjewel, Ben. Om zijn glorie zichtbaar te maken. Hij is nu lichamelijk, zeg maar, in de hemel. Wij zijn nu zichtbaar op aarde. Wij zijn zijn lichaam. Wat zou het gaaf zijn als mensen op een gegeven moment om ons heen denken van, hé, daar schijnt licht. Daar schijnt licht en dat lijkt op Jezus. Zou dat geweldig zijn? Hoofdstuk 13, vers 15. Ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Hoofdstuk 21, vers 19. Volg mij, zegt de Heer. Ik ben degene die aan het hart van de Vader rust, die niet in de war raakt. Want ik voel het hart van de Vader kloppen. Jullie, ik zeg het even voor ons, wij mogen rusten aan het hart van de Vader. Zijn hart voelen kloppen en meer stapsgewijs gaan lijken op hem.